Goed. Voordat ik vaders boodschap en vaders woord ga openen, wil ik kort gebed uitspreken. Vader, als we hier zijn, zo met elkaar, dan willen we eigenlijk alleen uw woord maar horen. Heer, want we zijn gekomen en ja, het is al gezegd, we zijn gedwongen om naar u te gaan, Heer. En sommigen die willen ook echt graag komen, maar die, ja, het is hem door een of andere manier onmogelijk gemaakt, Vader. En dan, dat hebben we zo vaak in ons leven, dat we bepaalde dingen willen, maar het kan niet. Het gaat niet. Het wordt door omstandigheden of door ziekte of lichamelijk gebrek, wordt het onmogelijk gemaakt. En dan willen we u danken, Heer, dat we toch hier mogen komen om uw woord te horen, Heer. En ik mag alleen uw woord maar doorgeven. Vader, wilt u ook met mij zijn? Wilt u mijn mond openen als het? Ja. En wilt u de hart ook openen, Heer? Dat het niet alleen het verstand zal zijn, maar dat we onze harten kunnen openen voor u. Halleluja. Amen. Goed, ik wil het woord openen bij Matteüs 21. Dat zal u helemaal niet verbazen, want het is natuurlijk Palmzondag. Palmzondag. En daarna een stukje nog uit Zacharias 9. Dus eerst 21, vers 1 tot 11. Dus Matteüs 21, vers 1 tot en met 11. En toen ze te Jeruzalem naderden en te Bethfage kwamen aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen uit, tot wie hij zeide: ga naar het dorp dat tegenover u ligt, en terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden en een veulen bij haar. Maak haar los en breng haar tot mij. En indien iemand iets over hem mocht zeggen, zeg dan: de Heere heeft ze nodig. En hij zal terstond ze terugvinden en terugzenden. En dit is geschied, opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door de profeet, toen hij zeide: zeg der dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier. En nadat de discipelen heengegaan waren en gedaan hadden zoals Jezus het dan had opgedragen, brachten ze de ezelin en haar veulen en ze legden de kleden over. En ze gingen daar en hij ging erop zitten. En het merendeel der scharen spreidde hun kleden op de weg en sloegen takken van de bomen en spreidden ze op de weg. En de scharen die van hem uitging en die volgden, riepen gezegend, zeggende: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeiden: wie is dit? En de scharen zeiden: dit is de profeet Jezus van Nazareth en Galilea. En Zacharias 9, vers 9. Dat is 1 minuut. 9 vers 9. Jubel luide, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is de rechtvaardige en zegevierende, nederig en rijdend op een ezel. Op een ezelhengst, een ezellinnenjong. Tot zover het woord van God. Toen het volk zong Hosanna, was dat niet vrijblijvend. Je kunt het niet vrijblijvend zingen. Vanaf het moment af dat de koning werd ingehaald in Jeruzalem, hebben de gebeurtenissen een ontwikkeling gekregen dat Jeruzalem vanaf dat moment eigenlijk niet meer dezelfde stad kon zijn. We willen nadenken wat het betekent dat deze koning binnenkwam, die werd binnengehaald. En hoe halen wij, de Heer Jezus, de koning der koningen binnen? Toen het volk een lied aanhief, waren de oversten, de oudsten en de leiders van het volk daar zeer ontstemd over. En ze vroegen aan de Heer Jezus, kunt u niet ze laten ophouden met zingen? Want in hun oren klonk die zang als een vloek, als een verschrikkelijke godslast. Want zij kenden de schriften. En ze wisten wat de profeten hadden gezegd. Maar dan zegt de Heer tegen hen, als zij niet zingen, dan zullen de straat zingen, de straatstenen zingen. En daarom zegt hij eigenlijk, wat ze zingen is de waarheid. En de waarheid die moet uitgeroepen worden. Zodat iedereen het kan horen die het maar wil horen. En eigenlijk is er een groot risico aan dit gezang. Ik zei het al, dat het onmogelijk was om dat vrijblijvend te zien. Want we weten dat niet veel later velen die hem binnengehaald hadden bij het bordes van Herodes schreeuwden: kruis hem, kruis hem! Wie werd er binnengehaald? En waarom kan dat gezang nooit vrijblijvend blijven? In Zacharië staat toch heel duidelijk: zie, uw koning komt. Hij is rechtvaardig en zegenvierend. In andere vertalingen staat verlossend, bevrijdend, nederig. Er staat eigenlijk drie kenmerken van hem. Hij is rechtvaardig, hij is bevrijdend, hij is verlossend, hij is ook nog nederig. Eerst denken we samen over, hij is rechtvaardig. Wie is die koning die daar binnenkomt? Hij is iemand van wie God gezegd had, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. God heeft die uitspraak herhaald bij de verheerlijking op de berg en hem toegevoegd, hoor naar hem. Als God zegt van iemand dat hij geliefd is, in wie hij welbehagen heeft, dat is dan een diep ingrijpende uitspraak. God zegt, dit is de mens naar mijn gedachten zoals ik hem bedoeld heb. God heeft het eenmaal gezegd. Er is nooit een ander mens geweest van wie God deze woorden gesproken heeft. Wat wil God nu zeggen? Dit is mijn zoon. De geliefde in wie ik een welbehagen heb. God zegt eigenlijk, zie, de koning komt. Ik heb in hem een welbehagen. En het volgende, hij is voor mij heilig. Eeuwig, almachtig. Volledig aanvaardbaar. Ja, ik verlustig hem in mij in hem. Hij is precies de mens zoals ik hem bedoeld heb. En deze mens, de koning, werd Jeruzalem binnengehaald. Je moet zich eens indenken wat het betekent. Jeruzalem zou moeten zijn een stad van vrede. Maar het was een stad vol goddeloosheid geworden. Met een mooi religieus jasje. Het lijkt wel een beetje op Den Haag. Want wij zijn immers de stad van vrede en recht. Althans, dat zeggen onze bestuurders. Ik wil Jeruzalem als het ware vergelijken met ons menselijk hart. Als God in de persoon van hem, de Heer Jezus, wil binnenkomen in ons bestaan, wat treft hij dan een vlekkeloosheid daaraan? Je hoeft het evangelie van Matthäus maar even verder te lezen, tot wat de Heer Jezus in de tempel aantrof. Daar waar God recht op heeft. Daar wat God toebehoorde. Waar hij God hoorde te wonen. Wat was daar? Het was een afval. Het was zonde. Was het hem daar doorgedrongen? Was het met ons menselijk hart niet precies zo? God heeft recht op ons. Hij is onze maker. Maar wat treft hij aan in ons hart van ons leven? Waar zijn we mee bezig? Wat houdt onze gedachten in beslag? Het lijkt zo gemakkelijk om te zingen. Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. Maar dat heeft ogenblikkelijk consequenties. De rechtvaardige komt binnen. Ja, hij wil binnenkomen. Gezegend diegene die de poorten ontsluiten, die hem open doen om hem binnen te laten. Om hem werkelijk te ontvangen. Want God heeft de wereld voorgesteld als een... Ja, eigenlijk moet ik het anders zeggen. God heeft de Heer Jezus voorgesteld als zoenmiddel. Door het geloof in zijn bloed, we hebben ervan gezongen, er is kracht in het bloed van het Lam. Amen. Amen. God heeft de Heer Jezus gegeven om zijn rechtvaardigheid, diegene die gelooft dat hij de rechtvaardige, de schuldeloos, die gegaan is aan een vloek houdt, aan het vloek houdt van Golgotha aan het kruis, rechtvaardig te verklaren. In de Heer Jezus was een volledige vrijheid om naar Jeruzalem te gaan. Er waren mensen die hem er graag van af wilden houden. Maar de Heer Jezus wist precies wat er daar in Jeruzalem hem te wachten stond. Hij ging als rechtvaardige om door onrechtvaardigen aan een kruis te worden genageld. Om zondaren, zoals wij, zoals God het verklaard heeft, te gehoorzamen aan die ene. Ja, om die rechtvaardig te verklaren, te laten worden. Zodat God door de Heer Jezus ons aanziet. Door zijn bloed worden we rein. Ik had vroeger zo'n brilletje en een rood vakje. Ik heb het misschien wel eens meer verteld. Zo'n rood hartje. En als je dat rode hartje, als je een rood brilletje opzet en je kijkt door dat rode brilletje, wat zie je dan? Een wit hart. Ja? Een wit hart. En zo ziet Christus, de Heer Jezus, ons aan. Door het bloed van de Heer Jezus zijn we rein geworden. Maar we moeten het wel aanvaarden. En zo komt de daad die de ene van gerechtigheid, en van die ene die God als gerechtigheid verklaard heeft, voor alle mensen rechtvaardig te leven. Als zij het offer van de Heer Jezus aanvaarden. Willen we dat? Willen we rechtvaardig zijn? Willen we dat die rechtvaardige binnenkomt? Om bij ons gewoon schip te maken? Of zeggen we nee? Nee. In Jeruzalem ging het zo. Ze haalden hem binnen. Maar op een manier die duidelijk maakte waaraan ze dachten. Willen we een koning naar onze gedachten? Ze hebben hem niet gezien zoals hij werkelijk was. Althans, ze wilden zich niet openstellen voor de werkelijkheid. Omdat hij niet beantwoordde aan de gedachten die ze hadden over een koning. Het kwam op dat ogenblik tot veroordeling. Als ze niet zijn zoals ik een koning wens, en dan is hem meteen kruisigd hem, weg ermee. Je kunt heel wat mensen vrijblijvend ontmoeten. Maar de Heer Jezus kan je dat niet. Je kunt niet om hem heen. Je kunt niet zeggen, het gaat me niet aan. Want wie werkelijk hem aanvaardt, moet straks ook Jeruzalem weer uit. Uit met hem op weg naar Golgotha. Zichzelf verliezen in de dood. En alleen op die manier kan de vredevorst werkelijk binnenkomen. Want het gaat erom of u en ik werkelijk zich openstellen. Zich openstellen voor God. Maar dan moet ik Jeruzalem wel zelf overtuigd zijn dat het niet in orde is. Dat het niet zo kan. Zodra Jeruzalem met ons denkt dat het wel in orde is, dan is er ogenblikkelijk een scheiding. Want er is geen plaats voor de Heer Jezus. Dan moet hij eruit. Dan moet hij sterven. Dan moet hij buiten de poorten. Hoe halen we hem binnen? Zeggen we dan ook, wanneer we hem gaan zien in zijn werkelijke onhoedanigheid, eruit met hem. God had hem gegeven als koning die komen zou, die ons zou herscheppen en zijn herscheppend werk zou doen in u en in mijn hart. Want het is totaal mis met ons. De enige mogelijkheid dat de gerechtigheid van de Heer Jezus ons deel wordt, zodat God zal zeggen, ook deze mens is mijn welgevallig. Door het geloof in het offer van de Heer Jezus rekent God ons tot gerechtigheid van de Heer Jezus ons toe. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of je kan God aanvaarden in de Heer Jezus, of niet. Alleen uit gerechtvaardigheid, uit het geloof en genade hebben wij de vrede met God. Dan wordt het werkelijk Jeruzalem. De Heer Jezus is voor ons, ja, die geloven geworden tot een rechtvaardige en rechtvaardigheid. En daarom bestaat zijn koninkrijk ook uit rechtvaardigheid, uit vrede, uit blijdschap. O Jeruzalem, het allerkostbare wat God u te geven heeft, komt tot u. En in Jeruzalem, het zingt Hosanna. En wat zingen wij? Laten we de woorden van Hosanna tot ons doordringen. Door werkelijk van God te aanvaarden en te zeggen, ja, hij is de koning. Ik heb hem nodig. Buig ik mijn knieën voor hem? Aanvaard ik hem als mijn vredevorst? Alleen op die manier is de verlossing van Jeruzalem. Het is belegerd door de Romeinen, ingekomen, bezet, maar ook door iets anders. Jeruzalem was de stad van recht. God had er recht op. Waar de woning, zijn woning gemaakt was. Een huis dat een gebedshuis moet zijn. Maar het was een roverschool geworden. En zo is het ook met het menselijk hart. Als God niet in de eerste plaats in het leven van een mens inneemt, is hij beroofd van zijn grondwettelijk recht. God heeft recht op mij en op u. God wil zijn liefdewerk ons verlossen van die verschrikkelijke bezetting, waardoor ons hart een roversrol is geworden. Waardoor de machten van ons eigen ik, de machten van de boze, hoogtijd vieren. En wij zijn als ware van God vervreemd. God weet hoe de macht van de zonde de mens in zijn klauwen houdt. En dan stuurt God de Heer Jezus, de koning, de verlosser, om onder hen die onder de wet zijn, onder de macht van de zonde, te verlossen. Alleen in hem hebben wij de verlossing. Dat wil zeggen, vergeving van de overtredingen. Want het zijn wetsovertredingen. Maar het kost een mensenhart soms enorme moeite om te erkennen dat God recht op hem heeft. Te erkennen dat hij tot een roverschool geworden is. En wij vinden het vaak moeilijk om te zeggen, ja heren, we hebben u nodig. Het is vaak met ons net zo gesteld als met Israël. Dat zich zo geestelijk leek met zijn leiders en met zijn wetten en met zijn voorschriften. Om God toch maar trouw te dienen, dachten ze. Maar het hart, dat was ver van hem. Lang geleden had God in zijn grote liefde en wijsheid de verlosser aangekondigd in Jesaja 4, vers 22. Maar als de verlosser komt voor Sion, ik vaag u de overtredingen weg als een nevel en uw zonde als een wolk. Maar keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Dat zegt hij. God heeft hem zo vaak aangekondigd dat hij over zijn identiteit geen misverstand kon bestaan. want het volk had immers de schriften die ze zo goed kenden. Hij was gekomen naar de schriften. God had hem het allerkostbaars gegeven. Wetende, zegt Paulus, dat gij niet met vergankelijke dingen, met zilver, goud, van uw ijdele, doelloze wandel bent vrijgekocht. Zonder God is het doelloos en sterven wij. Dat wil zeggen, bereiken we nooit het doel dat God ons mensen heeft. Ieder mens moet sterven. En dat bedoel ik niet de lichamelijke dood. Hij heeft verdiend door God te verlaten te worden. Omdat de mens zich van God heeft losgemaakt. Eigen meester is geworden. In een eigen huis. Maar als hij zich met de Heer Jezus één wil maken in zijn dood. Als hij zegt, Heer Jezus, dank u. Dank u voor mij, dat u voor mij de dood bent ingegaan. Ik maak me één met uw dood. Zodat ik voortaan niet meer voor mezelf leef. Maar voortaan leef in mij en in uw recht in gaat nemen. Als zo'n mens op die manier sterft, dan is het niet sterven in eeuwigheid, in de godsverlaterij, maar om verenigd te worden met hem. En daarom zeg ik, wie nu sterft, sterft niet meer als hij sterft. Maar als we ons openstellen om de vredevorst, de verlosser, binnen te laten, dan is het verschrikkelijk om te sterven, hè, zonder hem binnen te laten bedoelen. Dan is het verschrikkelijk om te sterven. Daarom kunnen we hem niet vrijblijvend binnenlaten. Jeruzalem, dat de waarheid heeft gezongen, kon niet zeggen, we hebben zijn Hosanna gezongen, en dan gaan we weer naar huis. En dan gaan we weer over op de orde van de dag. Want het eeuwig leven is ermee gemoeid. Is ermee gemoeid, broeders en zusters. En we gaan toch weer over op de orde van de dag. Maar de Heer Jezus kwam binnen als de vredevorst om zich over te geven in de dood. Om Jeruzalem de vrede aan te zeggen. Daarom kon de heiland zeggen terwijl hij aan het kruis, terwijl hij het kruis doet, om op de weg naar Golgotha. Moet je je voorstellen, zo'n grote balk. Hij ging op weg om te sterven. Hij zag de vrouwen ween. En wat zei hij? Ween niet om mij, maar ween om uzelf. Als we de Heer Jezus zien in zijn ware gedaante, dan huilen we niet omdat hij daar hangt, maar huilen we omdat wij niet de bestemming hebben gegeven in ons hart. Dat we leren te buigen aan de voet van het kruis om te zeggen, Heer, ik kom binnen, want ik heb u nodig. Niet met zilver ben ik vrijgekocht of met goud, maar met uw kostbaar bloed, met het bloed van Christus, als het onberispelijk en weer die rechtvaardigheid. En als het vlekkeloos wandel. Wat is de verlossing? Een heerlijke bevrijding die ons vrijmaakt van onze gerechtigheid. Die Titus zegt in Titus 2 vers 13. Heeft de Heer ons neergeschreven. Onze grote God. Heiland Christus Jezus. Die voor zichzelf ons, voor u en mij gegeven heeft om ons vrij te maken van onze ongerechtigheid. En dan blijft er geen ongerechtigheid meer over. God ziet geen enkele ongerechtigheid door de vingers. En God heeft alle zonde en alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Het was de Heer Jezus die ons verlost heeft van onze zonde door zijn kostbaar en dierbaar bloed. Hij heeft ons niet alleen verlost van onze ongerechtigheden die we deden, maar hij heeft ons ook verlost van de macht van de zonde. In Romeinen 6 vers 18 staat, vrijgemaakt van de zonde, enkelvoud. Zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. En in vers 22, maar thans vrijgemaakt van de zonde en van de dienst van God gekomen. Ja, we zijn in dienst van God gekomen. En wie is die gerechtigheid? Hij is de koning die binnenkomt. De rechtvaardige. Ja, hij heeft ons verlost uit de macht van de boze, van de duisternis. Die ons gevangen hield. Die ons heeft verlost van de boze wereld. Als we vandaag aan de dag niet zien dat deze wereld boos is, dan denk ik dat we blind zijn. Hoe houdt die boze wereld de mens in de macht, in zijn macht? Hoe probeert die boze wereld mensen vast te houden, zodat ze toch maar niet uitgeleverd worden aan de koning der koningen? Als de mensen horen wie de Heer Jezus is, dan is het vaak Hosanna en direct erop kruisen. Maar de vraag komt tot nu en tot mij. Stellen wij ons open voor de verlossing, willen we hem werkelijk binnenlaten? De verlossing laat zien hoe machtig God is. In Jesaja kunnen we lezen. We lezen dat eigenlijk al in Jesaja 49. Al het leven zal weten dat ik de Heere redder ben. En u verlossen de machtige Jacobs. Wat had het volk verlangd naar iemand die met macht en majesteit getooid was en binnengekomen was. Rijden. He? Zoals een koning hoort te rijden, een overwinnaar. Nee, maar hij kwam, zoals werd gezegd, hij kwam niet op een paard als teken van macht. Maar hij kwam op een ezel. Als teken van vrede. Er staat het jong van een lastdier. Een lastdier is om te dragen. En zo kwam de Heer Jezus binnen. Om dat vloekhout der schande te dragen. Om de zonde van de vaalheid te dragen. Zodat het weggedragen kan worden. Aan het kruis. Hij zegt: ik ben niet gekomen om het te laten dienen. Maar om te dienen. Maar toch, de machtige, want de grootste tegenstander van God, de mensen in zijn klauwen houdt, werd juist op dat kruis van Golgotha verslagen. Wat ging daar een ontzaglijke liefde aan macht uit, om tegen die gehoorzaamheid te blijven aan het bevel van God, waartoe deze wereld was gekomen. Geen mens heeft ooit zoveel macht en majesteit laten zien als de Heer Jezus in zijn lijden en sterven. In Jesaja 50 vers 2b zegt: is mijn hand dan werkelijk tekort om te verlossen? Of is er geen kracht om te redden? En dat is een vraag die als het ware roept om een antwoord. Ja, mijn hand is nog sterk genoeg. En mijn hand kan verlossen. Maar hij heeft zijn enige zoon, met zijn kostbaar bloed, heeft dat betaald. Hij is aan het kruis gegaan, voor ons. Hij, die aan God gelijk was, is aan de mensen gelijk geworden. Hij heeft zich vernederd en gehoorzaam geworden tot in de dood, ja, tot de dood van het kruis. Willen we zo'n koning? Dat betekent dat we zelf ook af moeten dalen van onze tronen. Als we die koning willen, dan betekent dat dat we niet meer voor het zeggen hebben, maar dat we ons moeten neerbuigen voor hem. En hem moeten toelaten in ons hart, zeggen: Heer Jezus, hier ben ik. U hebt recht op mij. Ik dank u dat ik bij u mag komen. Ik heb het niet verdiend. Want in mij is er geen enkel goed. Weet u wat dat betekent voor deze koning? Dat betekent verachting, spot, hoon, buitengeworpen te worden. En als een kind van God staat u hetzelfde te wachten. Dat betekent dat uw familieleden misschien hun schouders ophalen en zeggen: daar ben je terechtgekomen, joh. De Heer Jezus betekent dat de massa ging spelen. Kruis hem weg met hem. Als we de volgelingen van de Heer Jezus bezien, dat ze ook vervolgd kunnen worden. Dat er ook verdrukking komt. Dat de mensen hun schouders ophalen. Dat je buiten geworpen wordt. Op het moment dat Paulus eerst een vervolger van de gemeente volging werd, had hij zelf vervolging te duchten. Maar dan breng ik ook in herinnering wat Jesaja zegt. Het vuur zal in u niet branden. Het water zal u niet overspoelen. Want er is een geweldige ommekeer en vrede gekomen in het hart. Werkelijk, Jeruzalem is geworden van binnen en blijdschap is daar en vrede. Als de golven van de vijandschap zullen u niet overspoelen. Want het gaat voortaan en u blijft in u. Hij blijft in. De innerlijke vrede met God is zo onnoemelijk veel meer waard dan al de vijandschap van de wereld. Van alle tegenpartijen, van de familie, van de kennissen, van uw vrienden. Wie hem tegemoet komt, komt hem niet vrijmoedig tegemoet. Wat u doet, wat het wordt, het moet eruit. Of hij mag erin. We weten nu dat de Hosanna betekent. Dat we hem werkelijk, dat hij, als we hem werkelijk zegen, dan mag hij binnenkomen. Ja, en hij wil ook binnenkomen. Als hij werkelijk de vredevorst die alles in orde maakt tussen God en ons. Hij kwam volledig vrijwillig. Hij kwam vrijwillig. Niemand had hem naar Jeruzalem gestuurd. Hij kwam in gehoorzaamheid aan zijn vader. En als we de hele wereld bekijken, dan zien we hoe de Heer Jezus zich heeft overgegeven. Hij heeft tegen Judas gezegd, ga je werk maar doen. En hij wist welk een verschrikkelijk werk dat was. Hij liet zich verraden. Zijn werk doen. En hij gaf zich over aan de soldaten. Geen enkel valse getuigenis konden ze tegen hem vinden. Maar hij gaf zelf de reden waarom Caiaphas kon uitroepen. Hij is de dood schuldig. Hij heeft het zelf gezegd wie hij was. Op grond van het feit dat hij claimde de enige zoon van God te zijn. Met zijn veroordeling uitgesproken. Hij is de zaak niet ontlopen. Hij verzette zich niet. Hij legde zijn leven af. Ja, niemand heeft zijn leven afgenomen. Hij legde het zelf af. En Johannes zegt, hierom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven afleg en het weder nemen zal. Niemand ontneemt mijn hem. Maar ik leg het uit af als mijzelf. Ik heb de macht het af te leggen. En de macht om het weer te nemen. Hij heeft zijn leven afgelegd voor u. Vrijwillig. Voor mij. In zijn dood. Ja? Om hem ter beschikking te komen. Hij heeft alles te veroveren gehad. Als we ons volledig ter beschikking geven, kunnen we werkelijk het Hosanna zingen. Met de volledige inhoud. Dan zeggen we, gezegend is hij die komt. Ik zal hem zegenen. Ik zal hem prijzen. Al de dagen van mijn leven. Tot een eeuwigheid. Want hij heeft eeuwig de eeuwigheid voor mij ontsloten. Hij heeft de deur van de eeuwigheid voor mij opengedaan. Hoe zal ik hem ooit naar waarde kunnen prijzen? Voor zijn kostbaar bloed dat hij voor mij betaald heeft. Ach, broeders, zusters. En misschien kan ik u niet broeder of zuster noemen. Maar kom niet meer in opstand. Maar geef je over. Geef je over in zijn dood. Om zijn leven te ontvangen. Hij wacht op u. En als u hem binnenlaat, dan komt u pas werkelijk thuis. Amen.